hele goede middag deze middag. Dit is een nieuwe podcast die ik opneem in mijn eigen thuisstudio. Dit keer niet bij Nicoline Power. Dat heb je wel eens, hè, dat je dan gewoon weer de iPhone gebruikt voor je eigen mijmeringen. Maar ik vond dat belangrijk omdat ik ineens het gevoel kreeg te spreken over onderscheidingsvermogen. En waarom dat zo belangrijk is in deze tijd om dat te ontwikkelen. Wat het eigenlijk is, onderscheidingsvermogen. En het leek me aardig om eens te beginnen met de valkuil waar ik wil niet zeggen heel spiritueel, waar de hele spirituele mensheid mee te maken krijgt, maar in ieder geval wel veel mensen. De valkuil van de goeroe. Ja, wie kent hem niet? De valkuil van de goeroe. En daarmee bedoel ik eigenlijk dat je alles wat de goeroe zegt aanneemt voor lieve koek en daar dan ook naar handelt en dat ook voor waarheid aanneemt. Dat is eigenlijk niet de waarheid. Hè? Ik bedoel, dat is eigenlijk niet de bedoeling. De bedoeling is niet dat je iemand anders de regie geeft eigenlijk van je leven en van je gedachtes en van je acties. Het is de bedoeling dat je je eigen soevereine zelf ontdekt in het leven en dat je je eigen verantwoordelijkheid leert nemen. En een van de valkuilen is dus om te gaan luisteren naar iemand buiten jezelf om jou te vertellen wat je wel en niet moet doen. Want in wezen is er helemaal niets wat je wel of niet moet doen. Er is helemaal geen moeten. Het enige wat er is misschien een verlangen om je te verenigen met de eenheid of met liefde. En zodra je dat buiten jezelf gaat zoeken, dan gaat het je geen steek verder helpen. Dus ja, op het moment dat er iemand is die tegen jou zegt wat je wel of niet moet doen, dan zijn er eigenlijk al alarmbellen die af moeten gaan. Hè? Om maar weer even het woord moeten te gebruiken. Ik probeer dat woord trouwens wel te vermijden de laatste tijd. Mogen gaan. Er zijn dan alarmbellen die af mogen gaan. En je mag jezelf eigenlijk dan de vraag stellen, wat is er in mij wat nog op zoek is naar externe validatie of erkenning, bevestiging? Alles is in jezelf te vinden en je hebt in wezen alleen maar verantwoording af te leggen aan jezelf. Dus een tweede teken eigenlijk, dat erop duidt dat je te maken hebt met iemand die misschien niet helemaal zuiver is, is als iemand zijn eigen gedachten en zijn eigen gevoelens en zijn eigen ingevingen bij jou gaat leggen. Nou, en dat is iets dat gebeurt best wel veel in de spirituele wereld. En dan is dat vaak op een manier dat je er niet echt je vinger op kan leggen. Dus dan wordt er eigenlijk gezegd van ja, ik heb bijvoorbeeld doorgekregen dat ik niet met jou moet werken of dat ik zoiets, hè. Dus dat gaat dan over dat iemand dan iets zogenaamd doorgekregen heeft van wie. Dat weten we dan niet. Maar dat in ieder geval de reden is geweest dat dat ze niet met jou willen werken of dat ze iets niet met jou willen doen of whatever that may be. Nou, en dat is eigenlijk een teken dat iemand niet zelf volledig de verantwoordelijkheid neemt, maar ook dat ze jou deelgenoot maken van iets wat in principe helemaal niet van jou is. Hè, want ja, wat heb jij ermee te maken, zullen we maar zeggen, dat zij dat doorgekregen hebben. Dus voor mij is dat altijd, ik hoor dat ook best wel regelmatig of op een regelmatige basis. En voor mij is dat altijd een teken dat één, iemand geen eigen verantwoordelijkheid durft te nemen. een excuses eigenlijk vindt. Of een instantie buiten zichzelf dan in dit geval gebruikt om zichzelf achter te verschuilen. Maar ook dat ze eigenlijk de grens, de persoonlijke grens met de ander, in dit geval dan met jou of met in de relatie, dat ze die overschrijden. Dus dat ze eigenlijk daar een bepaalde grens over gaan door het van jou te maken. Want het is nu ineens jouw probleem. Want hey, ze hebben iets, we weten nog steeds niet wie dat is, maar hebben iets gezegd over jou, waardoor deze persoon niet denkt dat het een goed idee is om met jou te gaan werken. Dus nou is het ineens jouw probleem. Dan mag jij lekker gaan uitfigureren wat er dan in godesnaam met jou aan de hand is. Nou, dat is eigenlijk een teken dat iemand niet zuiver op de graat is. Dus ik heb zelf bijvoorbeeld wel eens meegemaakt dat iemand mij als feedback gaf van nou, ik heb er niet zo goed gevoel bij. Ik heb het even laten landen, ik heb er niet zo goed gevoel bij. Want ik heb het gevoel dat er dingen zijn die niet helemaal zuiver zijn aan jou. Nou, en dan denk ik eigenlijk al meteen, oké, maar je had ook gewoon kunnen zeggen, ik heb er niet zo goed gevoel bij, punt. Hè? Want dan, no questions asked, zeg maar. Hè? Maar door het feit dat iemand er dan eigenlijk nog achteraan zegt van ja, ik heb het gevoel dat er iets niet helemaal pluis is, dat is eigenlijk de boodschap, legt ze het bij mij, waardoor ik dus vervolgens kan gaan denken, ja, maar wat is er dan in godesnaam niet pluis? Nou, dat is een teken dat iemand zelf niet zuiver is. Want als je echt in je zuiverheid verblijft en je bent heel erg zeker van je eigen gevoel en van je eigen zaak, dan heb je dat helemaal niet nodig om dat te zeggen. Dan heb je helemaal niet nodig dat iemand dat je nog uitleg gaat geven of dat je nog toelichting gaat geven of dat je eigenlijk iets gaat zeggen of doen wat de ander in verwarring kan brengen. Als je in je eigen zuiverheid verblijft, dan hou je het bij jezelf. En dan zeg je dus eigenlijk, nou, ik doe het wel of ik doe het niet, want het voelt goed of het voelt niet goed. Nou, klaar. Mocht nou iemand toelichting vragen, ja, dan kan je nog uit gaan leggen waarom dat niet goed voor jou voelt. Hè? Maar dat is eigenlijk al een treinstationnetje verder. In principe hou je het bij jezelf. En iedereen die dat dus ook niet doet, die dus eigenlijk jouw deelgenoot maakt van zijn of haar twijfel en daar bovendien een zuiverheidsdingetje aan gaat hangen of bijvoorbeeld zegt dat dat doorgekomen is of gechanneld is of whatever it may be, daar heb jij niks mee te schaften. Hè, daar hebben we gewoon helemaal niks mee of aan. En je zou dus ook kunnen zeggen dat dat eigenlijk op zichzelf een teken is. Dat men niet zuiver is. Dus onthoud dat je eigenlijk altijd alleen maar met jezelf te maken hebt. En met dat je ook tegenover jezelf eigenlijk verantwoording hoeft af te leggen. En dat je helemaal tegenover niemand anders verantwoording hoeft af te leggen. Dat ook een soort misvatting is. Hè? Dus als het voor jou niet goed voelt, voelt het voor jou niet goed. Klaar. Maar er zijn dus heel veel mensen die zich eigenlijk beroepen op het feit dat zij dan wel in contact staan met een hogere macht, dan wel in contact staan met een entiteit of whatever. En het eerste teken dat iemand daar niet zuiver in staat, is eigenlijk dat iemand jou ongevraagd boodschappen gaat doorgeven van deze entiteit, die jou alleen maar met nog meer vraagtekens achterlaten. Want goddelijke energie of entiteiten, goede entiteiten moet ik zeggen, of liefdevolle entiteiten zullen nooit veroordelend zijn. Zullen ook nooit zeggen dat je iets wel of niet moet doen, want er bestaat zoiets als de vrije keuze of de vrije wil. Zullen ook nooit belerend tegen je zijn of zeggen dat je wel of niet bepaalde techniek of whatever moet volgen. Want in wezen, als we alles, nou ja, helemaal wegstrippen, is er helemaal niets wat geen liefde is. Hè? Dus waarom zou je in godesnaam de ene weg boven de andere verkiezen? Of de ene richting boven de andere verkiezen? Want alles is liefde. Dus het eerste teken eigenlijk dat je dus gewoon ziet dat iemand niet zuiver is, is als je dus eigenlijk het gevoel krijgt, hé, ik moet dingen. Nee, je hoeft dus helemaal niks. Dat is al een hele opluchting, vind ik zelf altijd. En we zijn het natuurlijk gewend misschien, en ook door onze traditie en door onze cultuur, om de regie buiten onszelf te plaatsen. Ik heb het al eens wel eens in een eerdere podcast gehad over de eeuwenlange onderdrukking die we natuurlijk hebben meegemaakt vanuit het geloof en vanuit het idee dat er een instantie bestaat buiten ons wat over ons oordeelt en wat op ons neerkijkt en er het zijne of het hare van vindt of denkt. En wij zijn dat zo gewend geraakt dat we ons eigenlijk niet meer kunnen voorstellen dat de enige de enige waar we eigenlijk mee te maken hebben, dat wij dat zelf zijn. Dat er niet echt een goed of fout is. Want alles is gewoon zonder dat er echt een oordeel aan vasthangt. De enige aan wie je verantwoording hoeft af te leggen, ben jezelf. Dus als het goed voelt voor jou, dan is het de juiste weg. En als het niet goed voelt voor jou, dan is het niet de juiste weg. Daar hoef je bij wijze van spreken niet eens een argument aan vast te hangen. Nou, en wat maakt nou dat het ene goed voelt en het andere niet? Nou, dat heeft met resonantie te maken. Dat heeft te maken met dat je bepaalde dingen misschien in iemand herkent die voor jou goed aanvoelen, omdat je ze herkent. Weet je, er is niet voor niets een gezegde: beauty is in the eye of the beholder. Nou, je kunt dus het woord beauty door alles in wezen vervangen. Hè? Wat je niet kent of herkent of erkent zonder H, dat kun je ook niet, wat je niet in jezelf hebt, hè, kun je ook niet in de ander herkennen of erkennen zonder H. Dus dat is een heel belangrijk principe. En je zult misschien niet altijd weten of bewust weten waarom je aangetrokken bent tot iets of waarom je iets wel of niet voelt, genoodzaakt voelt om te doen. Maar de boodschap is eigenlijk dat je er gewoon op mag vertrouwen dat dat voor jou dan het beste is. En daar hoef je eigenlijk geen waarom aan vast te kleven. Of daar hoef je geen waarom voor te hebben. Dus het moment dat iemand anders zijn eigen onzekerheid en zijn eigen twijfel bij jou neer gaat leggen onder het mom van ik heb het doorgekregen of ik heb het weet ik veel wat, dat is eigenlijk een teken dat het niet de juiste persoon is om je hele ziel en zaligheid aan te verpanden of te verliezen of te geven. Hoed je ook voor de goeroes die zichzelf de hele tijd op hun borst slaan vanwege hun connectie met het goddelijke. Want als je werkelijk een connectie hebt met het goddelijke, dan hoef je dat niet de hele tijd te vertellen. Hè? Dan hoef je niet de hele tijd te vertellen dat je in contact staat met het goddelijke en dat God met je communiceert en je dingen doorgeeft. En dan hoef je niet het hele scala aan entiteiten nog een keer voorbij te laten komen, de revue te laten passeren, hoe ze eruit zien, weet je wat ze doen, wat ze zeggen. Want dat is een gepasseerd station. Weet je, dus natuurlijk als iemand ernaar vraagt, kan je er antwoord op geven. Maar hoed je voor mensen die zichzelf de hele tijd profileren als iemand die zo'n enorme connectie heeft met het goddelijke, omdat ze opstaan met Maria Magdalena en naar bed gaan met Jezus Christus of zoiets dergelijks. Hè, weet je, er is ook een dat als je dan eenmaal, dat er is een valkuil, dat als je eenmaal bezig gaat met spiritualiteit en met afstemming en dat je ook bepaalde siddhis gaat ontwikkelen, oftewel vaardigheden, maar dat daar ook nog je ego tussen kan komen. Dus, want ja, je bent niet, het is niet een lineair proces. Verlichting is niet een lineair proces. Dus af en toe dan val je weer even terug in een ego-stuk. En dan kan je daar weer ego op krijgen, op het feit dat je dan ineens, in contact staat met een hogere energie. Dus hoed je voor mensen die het alleen maar daarover hebben. Want in wezen is die connectie met het goddelijke voor iedereen beschikbaar en is het geen ver van mijn bed show. Het is in principe zo dat die energieën voor iedereen toegankelijk zijn en dat ze aan de andere kant ook staan te trappelen om die connectie met ons te maken, als we er maar ons voor openstellen. En een middel, of eigenlijk iets wat dat tegenhoudt, is ons idee, want het is een idee van de mind, dat er alleen maar bepaalde mensen zijn die als het ware uitverkoren zijn om dat contact te ervaren. Dat is niet zo. Weet je, het contact is er altijd. Alleen wij dienen ons in een bepaalde hoedanigheid of een bepaalde afstemming te krijgen om het ook als zodanig te erkennen voor onszelf. Want we geloven het gewoon niet. We geloven gewoon zelf niet dat we die power hebben. Dus op het moment dat wij iemand connectie zien maken met een entiteit of met goddelijkheid of iemand die zich profileert als guru, dan is daar op zich niks mis mee, want je mag best zelfverzekerd zijn in je afstemming. Maar het gaat mis op het moment dat ze dat als een soort ego dingetje zeg maar gaan inzetten en het wordt een soort ego trip. Dat is eigenlijk een veeg teken dat iemand helemaal niet in de afstemming en in de zuiverheid verblijft. En op het moment dat er ook enigerlei concurrentie aanwezig is in de spirituele, binnen de spirituele gemeenschap en binnen alle verschillende lichtwerkers of goeroes of hoe je dat wil noemen, mensen die met spiritualiteit bezig zijn, dan weet je ook al, nou, dit is ego en dit is geen liefde en dit is geen licht. Want in eenheid is er geen afgescheidenheid. In eenheid is er geen ego. Dan is er ook geen ik ben beter dan jij, ik ben verder dan jij, ik kan meer dan jij, ik sta op met 20 engelen aan mijn bed en jij niet. Dat bestaat gewoon niet. Dus op het moment dat je het gevoel krijgt dat iemand zich heel erg, iemand die zich dan heel erg vooruitstelt of zo, of die zich beroept eigenlijk op zijn gaven en die het daar eigenlijk alleen maar over heeft, dan weet je al, oké, dit is niet zuiver. Andersom is het zo dat het ook niet de hele tijd over het ego of levensverhaal van een bepaald persoon dient te gaan. Hè? Dus in wezen is de boodschap is belangrijker, zou je kunnen zeggen, dan het levensverhaal van degene die dat brengt, die de boodschap brengt. Dus op het moment dat je iemand bijvoorbeeld treft die de hele tijd maar zijn eigen ontwakening naar voren brengt als zij de heel bijzonder en nooit eerder meegemaakt, zeg maar, door iemand anders. Of een bepaalde crisis beschrijft die dan zogenaamd heel bijzonder is en nooit meegemaakt door iemand anders, dan weet je ook al van, hé, dit klopt niet helemaal. Want in wezen leven we allemaal levens en het ene leven is niet bijzonderder dan het andere. En de ene crisis is ook niet meer crisis dan de andere. En het enige wat er toe doet eigenlijk is de boodschap, is de boodschap van waarheid, zou je kunnen zeggen, de boodschap van liefde. En die dient eigenlijk centraal te staan. En alles wat iemand meegemaakt heeft in zijn leven, is daaraan ondergeschikt. En je kan dus wel je eigen levensverhaal gebruiken of inzetten om om die boodschap te vertellen. Maar op het moment dat het eigenlijk meer over dat levensverhaal gaat en dus meer over het ego gaat, dan weet je al, hey, het klopt niet helemaal. Dit is niet helemaal zoals het hoort te zijn. Of zoals het het meest zuiver is, zeg maar. Dus dat zijn eigenlijk een paar dingen waaraan je kunt herkennen dat iets niet zuiver is. Of dat iemand niet zuiver is. En tegelijkertijd maakt het ook deel uit van onderscheidingsvermogen. Is dat je als het ware waarheid kunt zien voor wat het is. Dus dat je waarheid herkent. En in die zin maakt het ook niet zo heel veel uit vanuit welke bron het afkomstig is. Hè, ik bedoel, we zijn allemaal mensen. We zijn allemaal zielen geïncarneerd in lichamen. en eeuwige waarheid stroomt als het ware door ons allemaal heen, maar wordt in het geval van sommige mensen vervormd door, ja, of eigenlijk in het geval van heel veel mensen, misschien wel de meerderheid, wordt het vervormd omdat we ook mens zijn en ook onze overtuigingen hebben en onze patronen en onze diepgewortelde angsten en dergelijke. Dus het wordt eigenlijk als het ware, gaat het door de vervorming van onze persoonlijkheidslaag heen, door de persoonlijkheidsstructuur heen. En is het al geen zuivere waarheid meer in die zin? Maar het kan nog steeds zo zijn dat iemand bijvoorbeeld hele mooie boodschap heeft, maar die, nou ja, niet bijvoorbeeld in zijn eigen leven toepast. En dat is eigenlijk het nog een punt waaraan je kunt zien, of waarbij je onderscheidingsvermogen om de hoek komt kijken. Is het zo dat iemand zijn eigen talk ook walkt, hè? Om dat maar even zo te zeggen. Is het zo dat iemand de wijsheid die hij of zij in de wereld brengt ook echt leeft? En daar gaat het vaak mis. En hoe kan je dat nou beoordelen? Hoe kun je daar nou je onderscheidingsvermogen op voor gebruiken? Dat heeft dan heel erg te maken, niet zozeer met het feit dat je dan gaat proberen om een soort overview te krijgen van iemands hele leven, want dat lukt je natuurlijk nooit, want je kent iemand anders natuurlijk nooit goed genoeg om daar een oordeel over te vellen, of dat zou je ook überhaupt niet moeten willen om een oordeel te vellen. Dus waar concentreer je dan op, hè? Want iemand is eigenlijk een diamant, een prisma, heeft zoveel verschillende kanten. Dus hoe kan je nou eigenlijk zeggen van, ja, is dat nou iemand die zijn talk ook walkt, ja of nee? Nou, dan is mijn advies om echt te kijken naar hoe doet iemand tegen jou? Hoe is iemand in de relatie tot jou? Want alleen in dat stukje kun je eigenlijk als het ware zien hoe iemand is ten opzichte van jou.
Van jou dus. En alleen in dat stukje kun je dus eigenlijk de relatie beoordelen. En er is ook in die zin ook altijd een gezegde van kijk niet naar wat iemand tegen je zegt, maar kijk naar hoe iemand doet. Kijk naar iemands acties en niet naar wat iemand tegen je zegt, want dat kan misleidend zijn. Dus om een voorbeeld te geven, iemand kan zeggen dat hij jou het hand boven het hoofd houdt, of dat hij jou steunt in elk proces, of dat hij jou, probeert te helpen. Maar als je daar nooit bewijs van ziet, dan kun je je afvragen of dat ook inderdaad zo is. Op Instagram heb je daar heel, kun je dat eigenlijk, is dat een soort filter, kun je dat heel goed zien. Dan kun je heel goed zien wie welke boodschap eigenlijk deelt en met welke intentie dat dan gedaan wordt. Hè. Sommige mensen delen bijvoorbeeld de boodschappen van anderen niet alleen omdat ze zo mooi vinden, maar omdat ze ook vooral willen opvallen bij die persoon die dan bijvoorbeeld een groot bereik heeft, waardoor ze dan doorgezet worden of gedeeld worden in de stories van die persoon. En dat levert weer zichtbaarheid op. Dan kan je afvragen, is dat een zuiver motief, ja of nee? Dus kijk ook altijd naar de acties van iemand. Hè? Wat doet iemand? Hoe is iemand tegenover jou? Want dat is eigenlijk het enige stukje waar je in die zin zicht op hebt. Dus als je het even samenvat, als we het nou even hebben over onderscheidingsvermogen en dan met name op het gebied van spirituele goeroes, zou ik dan maar even willen zeggen, dan heb je eigenlijk dus een aantal dingen. Je hebt het zogenaamde diva-gedrag van de goeroes. En het aardige is hier misschien wel even te zeggen dat ik laatst begreep dat het woord diva afkomstig is, dat het eigenlijk de vrouwelijke versie is van het woord demon. Of demon. Ja, hoe zeggen we dat? Demon, denk ik. Dat is wel interessant, hè? Dus op het moment dat iemand zich heel erg beroept op zijn vaardigheden en eigenlijk zegt van, oh jongens, ik moet me even voorbereiden op de afstemming en ik moet eventjes in pure isolatie, want anders kan ik de engelen niet horen. Ja, dan weet je dat iemand zich eigenlijk schuldig maakt aan spiritueel diva-gedrag. En dat dat niet helemaal zuiver is. Maar het tweede is dus, walkt iemand wel de talk? He, dus je kan hele mooie spirituele boodschappen hebben, maar op het moment dat het puntje bij paaltje komt en er ontstaat een echte crisis, wat doet die persoon dan? Zijn dan die mooie boodschappen nog wel, leven die dan nog wel? Dus dat is een andere manier om eigenlijk te zien of iemand echt zuiver is. En natuurlijk is het allemaal een kwestie van afstemming. Het is allemaal een kwestie van afstemming in het leven. Dus onderscheidingsvermogen heeft eigenlijk te maken met de relatie die je hebt met de wereld of met de ander. En de afstemming die je eigenlijk hebt ten opzichte van je eigen hart. En op het moment dat je heel erg in je eigen kracht staat en verbonden bent met je intuïtie, dan is eigenlijk ook je onderscheidingsvermogen is sterker. Want dan herken je of dan erken je in de ander wat je in jezelf vindt. Dus hoe minder zelfbewustzijn en hoe minder zelfkennis, hoe minder goed ook je onderscheidingsvermogen is of vaak. En ja, hoe groter de kans dat je dus ook in de valstrik trapt of in de relatie met de ander, zeg maar, of in een bepaalde situatie terechtkomt die jou uitnodigt om je onderscheidingsvermogen te gebruiken. Wanneer weet je nou of iets waar is? Nou ja, dat is dus een hele goede vraag. Hè? Wanneer weet je nou of iets waar is? In essentie is er alleen maar liefde. Dus je zou kunnen zeggen dat het waar is op het moment dat het goed voelt voor je. Want dat is wat liefde doet. Liefde zorgt ervoor dat je je goed voelt. Dat je je blij voelt. Dat je je afgestemd voelt. Dat je je in flow voelt. En als dat de gevoelens zijn die je ervaart in een bepaalde situatie of met een bepaald persoon of in een bepaalde relatie, dan is dat eigenlijk een zuivere relatie, zou je kunnen zeggen. Maar op het moment dat er ruis op de lijn komt en je voelt deze gevoelens allemaal niet en het is alleen maar heel vervelend en het is alleen maar heel erg naar, dan is dat misschien een teken dat het niet helemaal de bedoeling is of dat het niet helemaal zuiver is en in ieder geval niet liefdevol. Want we komen van liefde en we willen naar liefde terugkeren. Tenminste, dat is onze natuurlijke staat van zijn. Dus is het ook aannemelijk of logisch eigenlijk dat we alleen maar dingen willen doen, dat we alleen maar willen zijn in liefde. Dus dat is ook, hè, als je het hebt over van ja, wanneer weet je nou of je goed zit? Wanneer weet je nou of je de juiste keuze hebt gemaakt? Ga dan af op het gevoel dat het je geeft. En kun je je gevoel vertrouwen? Ja, maar Donata, kun je dan wel je gevoel vertrouwen? Ja. Mijn antwoord is ja. Vertrouw je gevoel nou maar eens eventjes een beetje. Want iedereen die tegen jou heeft gezegd, misschien wellicht in je jeugd, of ergens elders in je leven, dat je gevoel niet te vertrouwen is, die is gewoon zelf niet te vertrouwen. Hè? Iedere persoon die tegen jou heeft gezegd, ga maar vooral luisteren naar mensen buiten jezelf en ga je maar vooral bezighouden met regels en met beperkingen en met protocollen en beleid en weet ik veel wat, en wat afdrijft of indruist tegen je gevoel, is gewoon zelf niet zuiver. Dus dat is mijn boodschap. Vertrouw op je gevoel. En dat is eigenlijk de enige indicator of het enige kompas dat je hebt als het gaat over het ontwikkelen van je onderscheidingsvermogen. Gevoel en dan met name je hart. Als je het lastig vindt om daar onderscheid in te maken van wat is nou, Donata, wat is nou het verschil tussen mijn hart en het gevoel van mijn hart en emoties? Wat is nou het verschil? Hoe kan ik nou, dat is eigenlijk weer dezelfde vraag, vertrouwen op mijn gevoel? Nou, als je het lastig vindt om in je hart te verblijven, maak er dan een zaak van om voordat je gaat slapen bijvoorbeeld met je handen op je hart te gaan liggen en echt even af te dalen naar die ruimte in je hart. En in die ruimte kun je jezelf eigenlijk vragen stellen. En alles wat er in je opkomt kun je gewoon dan voorleggen aan jezelf in die ruimte op dat moment. Er is geen oordeel, er zijn geen andere mensen. En als je dan eventjes dat stemmetje in je hoofd op zachtjes zet, dan kun je vaak het antwoord in je hart al horen. Vaak horen we het antwoord al best wel goed. Alleen zijn we er heel goed in geworden om het te laten overstemmen door de stemmetjes in ons hoofd. Dus onderscheidingsvermogen heeft alles te maken met de afstemming die je in jezelf ervaart en die je in je hart ervaart eigenlijk, zou je kunnen zeggen. En alles wat niet goed voelt, nou, dan zou ik je aanraden om dat gewoon lekker terzijde te schuiven. Hou het gewoon lekker bij jezelf. Hou het gewoon lekker in je eigen hart en in je eigen, met je eigen gevoel. Want wat goed voelt voor jou, dat is gewoon voldoende. Daar hoef je helemaal geen uitleg en over te geven of een samenvatting. Of daar hoef je helemaal geen gebruiksaanwijzing bij te maken. Dat is gewoon, voor jou is dat gewoon de waarheid. Voor jou is dat gewoon goed. En dat is eigenlijk het enige wat telt. Nou, dat wou ik even melden zo. Dat wou ik gewoon even vertellen. En ik zou zeggen, trap er niet in die poepelegein van valse diva's en spirituele goeroes die zichzelf zo ontzettend geweldig vinden, of juist vinden dat ze zelf zo ontzettend veel hebben meegemaakt aan ellende, waardoor zij de uitverkorene zijn om jouw lessen te gaan leren of whatever. Of die helemaal hun eigen walk niet tolken en bij de eerste de beste crisis gewoon hun spirituele manifesten achterlaten. Liefde is liefde, alles is liefde en er is geen oordeel. De enige die je, tegen wie je verantwoording hoeft af te leggen, ben jezelf. En als het niet goed voelt voor jou, dan doe je het gewoon lekker. Wilde ik nog even eindigen met een stuk uit het boek Inwijding van Elisabeth Haig. Dat is een boek uit 1960, maar erg goed vind ik zelf. En dit stuk wat ik nu wil voorlezen sluit heel erg aan bij wat ik... bij het onderwerp van deze podcast, onderscheidingsvermogen. Oké. Ze schrijft: observeer de mensen. Er zijn er die voortdurend over liefde en goedheid spreken. Er speelt steeds een zoete, zalvende lach om hun mond en bij elke gelegenheid spreiden ze hun liefderijkheid en goedheid ten toon. Maar alleen uiterlijk. Ze dragen het masker van de liefde, maar als het op daden aankomt, verraden ze hun zelfzucht, omdat ze de zelfzucht zijn. Een ander daarentegen, die nooit over goedheid spreekt, bedenkt helemaal niet dat hij goed wil zijn. En toch spruit alles wat hij denkt, spreekt en doet uit het goede, omdat hij de goedheid zelf is. Wat men is, daarover denkt men niet na. Dat voelt men ook niet, omdat men nu eenmaal is wat men is. Daarover spreekt men niet. Immers, alles wat men denkt, zegt en doet is expressie van dat wat men is, de manifestatie van zijn eigen zijn. En nu komt de allerzwaarste opgave. Concentreer je op jezelf. Eerst nadenken wie je bent, dan voelen wie je bent. En tenslotte moet je zijn wie je bent. Doordat je op aarde bewust bent geworden, ben je verstrikt geraakt in je verstand, in je gevoelens, en heb je alleen maar gedacht en gevoeld wat je bent. Maar nooit heb je kunnen zijn wie je bent. Observeer de mensen. Dan zul je inzien dat ze niet zijn wat ze werkelijk zijn, maar dat ze zich altijd en eeuwig met gedachten, gevoelens en met rollen identificeren die ze hier op aarde spelen. Ze zijn uit zichzelf weggevallen. Ze zijn schijnwezens. Alleen in de ogen van hele kleine kinderen zul je nog de glans en het licht van het zijn herkennen. Met het ontwaken van het verstand begint het kind zich echter te identificeren met zijn uiterlijke persoonlijkheid. Het verwijdert zich van zijn goddelijke ware wezen. Bovendien is die persoonlijkheid alleen maar een masker, waardoorheen het ware zelf, het grote onzichtbare, kijkt. De persoonlijkheid mag niet meer zijn dan een middel tot openbaring van het zelf. De mensen zijn echter zo vergroeid met dit masker dat ze er niet meer los van kunnen komen. Het ware zelf is de Heer, de Koning, en de persoon is zijn dienaar. De mensen verlaten echter hunzelf en van de troon neerdalend identificeren zij zich met hun masker, met hun persoonlijkheid, en van de dienaar maken ze de koning en ze splitsen zich af van hun eigen ware wezen. Ze drijven hun hogere eigen zelf in ballingschap, in het onbewuste. Het verstand veroorzaakt deze splitsing, maar het is ook het verstand dat door concentratieoefeningen en bewustwording helpt om uit dit gesplitst zijn en dit verstrikt zijn te geraken. Het is niet voldoende dat je denkt wie je bent, dat je voelt wie je bent. Je moet zijn wie je in ware wezen bent. Dat is je concentratieopgave. Ik zeg nog een hele fijne dag mensen en tot de volgende keer maar weer.